Wij gaan verder met het boek Richteren. Vorige keer heb je al een inleiding gehad. Tenminste, dat heb ik begrepen van ooit. En dan gaan we naar de eerste richter toe. In het derde hoofdstuk. De moeilijkheid is dat er 12 richteren zijn. Ja. Dan denk ik wel eens, de Heere God wist toch dat we hier maar 9 bijbelstudies hebben in 2009.
10
zelfs. Ja, maar 1 inleiding gaat er al af. Dus dan houden we er 9 over voor 12 richters. Betekent dat ik er vanavond 2 ga doen. En wel Otniel en Samgar. Ja. En dan ook ooit de volgende keer met Ehud aan de gang te gaan. Of Ehud. Ja, we moeten dat een beetje combineren natuurlijk, maar dat is ook niet erg. We lezen in ieder geval eerst het derde hoofdstuk vanaf het 5e vers. De Israëlieten dan wonen te midden der Kanaanieten, de Hetieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten. En zij namen zich hun dochters tot vrouw en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Zij vergaten de Heren hun God en dienden de Baals en de Asjera's. En toen ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël. Hij gaf hen over in de macht van Kuzan Risataim, koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kuzan Risataim 8 jaar. En toen riepen de Israëlieten tot de Heren. En de Heren verwekte de Israëlieten een verlosser om hen te bevrijden, Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb. En de geest des Heren kwam over hem, en hij richtte Israël en trok uit ten strijde. En de Heren gaf Kuzan Rasataim, de koning van Aram, in zijn macht, zodat hij de overhand kreeg over Kuzan Risataim. En toen had het land 40 jaar rust. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. En dan staat er een beetje verder aan het eind van dit hoofdstuk, vers 31, nog iets over Samgar. Dat is ook een van de richters die gediend heeft. En dat was dus na de periode van Ehud. Maar van Samgar, er staat geschreven, na hem kwam nu Samgar, de zoon van Anat. En hij versloeg de Filistijnen met een ossenstok, 600 man. Zo verloste ook hij Israël. Nou, er wordt maar 1 vers gewijd aan deze rechter, hè? Dat is niet veel. Nee. Maar goed, hij komt toch in de annalen voor, zal ik maar zeggen. En daarmee wijken we dus een beetje af van de volgorde zoals die in dit Bijbelboek staat, broeders en zusters. Maar goed, op zich is dat ook niet zo erg. Want het mooie is natuurlijk dat als je het hebt over de richters, het Bijbelboek heet ook Richteren, of Richters, Rechters, dan ja, dan heb je het eigenlijk ook over 12 verlossers. He, dat lazen we net ook al. He, dat de Heere de Israëlieten een verlosser verwekte om hen te bevrijden. He, dus die verlosser en die rechter, dat is 1 persoon. De verlosser is de richter, en de rechter is ook de verlosser. En het zal ook vorige keer al gezegd zijn, maar al deze personen zijn natuurlijk ook, op wat voor manier dan ook, typen, schaduwbeelden van die ene verlosser, die ook de rechter is, namelijk Christus. God zelf die zich geopenbaard heeft in Christus. En de eerste richter die dan genoemd wordt is Otniel. En de naam Otniel, dat betekent, ja, kan eigenlijk 2 betekenissen hebben. Sommigen die vertalen het met leeuw van God. En anderen De andere vertaling is ook mogelijk. Mijn sterkte is God. Nou ligt dat dicht tegen elkaar aan. Want de leeuw staat ook voor sterkte en kracht. Wij noemen de leeuw ook de koning der dieren. Hè? En in de Bijbel komt hij als zodanig ook naar voren. En de leeuw staat in ieder geval ook voor degene die heerschappij heeft. En dat geldt niet alleen voor de heerser aan de goede kant, namelijk Christus, hè, die de leeuw uit de stam Juda is. Maar dat geldt ook voor de andere kant, de tegenstander, die wordt ook als een leeuw aangeduid. Hè. Satan gaat rond als een briesende leeuw, hè, zoekende wie hij zal verslinden. En dan komt dat een leeuw in de dierenwereld eigenlijk een type is van het koningschap, hè, van de heerschappij. En dat is ook ja, de rechters toebedeeld. Nu, de Israëlieten, die staat er, woonden te midden van een aantal Canaanitische volkeren. En eigenlijk kun je in die woorden al zien dat het ja, daar al misgaat, want de Heer die had immers gezegd dat ze die volkeren moesten verdrijven. En dat ze zelf dat land in bezit moesten nemen. Overal waar je je voetzool zult zetten, dat zal uw eigendom zijn. God heeft dat land afgezonderd voor zichzelf. Dat land is van de Heere, staat er in Leviticus. En dat land stelt hij ter beschikking aan zijn volk. En voordat het boek Richteren komt, hebben we een aantal Bijbelboeken gehad. Voorafgaand hebben we het boek Jozua. Nou, Jozua spreekt natuurlijk heel duidelijk over de intocht van de Israëlieten in het land. En de verdeling ook van het land. Elke stam kreeg zo zijn erfdeel in het land, allemaal door de Heere God bepaald. En daarvoor heb je de vijf boeken van Mozes, hè? Genesis tot en met Deuteronomium. En daarin gaat het vooral om Gods handelen, ook met het volk van Israël, dat hij bevrijdt uit Egypte, brengt in de woestijn, een verbond met hen sluit, en dan vervolgens hen ook alle inzettingen van dat verbond bekend maakt door zijn knecht Mozes. En daar hoort onder andere bij dat Israël tot het volk des Heren is gemaakt, hè, Exodus 19. Hè, waar de Heer ook zegt, ik heb u afgezonderd te midden van alle andere volkeren. Hè, al die volkeren zijn het eigendom van God. Maar Israël is als volk afgezonderd te midden van al die volkeren. Om een heilige natie te zijn. Een koninkrijk van priesters. Hè, ten eigendom van de Heere. En als we dan zeggen de Heere, dan zeggen we dat altijd met hoofdletters. En in sommige vertalingen zeggen we dat dan met drie E's ook nog. Maar daarmee geven we eigenlijk weer de naam van God, die ik over het algemeen dan Yahweh noem. Ik ga er maar vanuit dat je dat dan ook wel goed uitspreekt, zo, hoewel daar ook wat verwarring over is. Hoe moet je die vier letters nou uitspreken? J-H-W-H, hè? Dat zogenaamde tetragrammaton. Ik denk, zal je er ook een moeilijk woord meegeven vanavond in jouw. Maar zo heet dat, die vier letters, het tetragrammaton. Dat zijn die vier letters, J, H, V, H. En die spreken wij dan uit als Yahweh. De Engelsen hebben het over het algemeen over Jehovah. Maar goed, dat heeft een beetje een bijklank natuurlijk, Jehovah. Hè? Dus ik hou het maar op Yahweh. Hè, sommigen die hebben het over Eliyahu. Ja, en men zegt dat eigenlijk de uitspraak van die vier letters verloren is gegaan in de loop van de tijd. Nou, dat kan best. Dat doe ik geen moeite om dat allemaal weer te achterhalen. In Nederland zeggen we gewoon Heere met een hoofdletter. Maar Yahweh, de God van Israël. Dat is de naam van God zoals hij zich bekendgemaakt heeft aan zijn volk. Want daar vroeg Mozes ook om. Toen hij de woorden van de Heer moest doorgeven aan Israël. Zegt Heer, als ik nou tot het volk ga en ik maak de woorden van dat verbond bekend. Wie moet ik dan zeggen dat u bent? Wie bent u? Wat is uw naam? En dan geeft de Heer die naam. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er. Ik ben de aanwezige. En er zijn enkele vertalingen die, als deze vier letters voorkomen in de Bijbel, dan hebben ze het vertaald met de aanwezige. Dat is op zich ook wel mooi. Want dat geeft wel de betekenis van die naam weer. God heeft zich gecommitteerd aan dat volk. God heeft zich gegeven aan Israël. En in dat verband spreekt de Bijbel ook heel duidelijk over een relatie tussen de Heere en Israël, als zijnde een relatie binnen een trouwverbond. He, waarbij de Heere aanvankelijk de bruidegom is en Israël de bruid, en vervolgens de Heere de man is en Israël de vrouw. En in die relatie staat Israël in het kader van het verbond ten opzichte van Yahweh, de Heere. En ook in dat opzicht was het natuurlijk mooi dat de Heere zijn naam ook bekend maakt. Want ja, dat is wel mooi als je gaat trouwen, hè, dat je ook weet hoe je echtgenoot heet. Niet waar? Ja, dat lijkt me toch ook in onze praktijk wel handig. En nou, wat gebeurt er nu? Dan gaan ze wonen in dat land, hè, en dan in plaats van dat ze zich daar afzonderen voor de Heer, want God had het volk afgezonderd voor zichzelf, ja, gaan ze zich eigenlijk vermengen met de oorspronkelijke bevolking van Kanaan. Dat waren heidenen. En er was sprake ook van verregaande goddeloosheid. Die heidense volkeren, die dienden ook goden. En wel, zoals Paulus later zegt, goden in menigte. En wij noemen dat dan afgoden. En waarom? Wel, omdat het allemaal goden zijn die eigenlijk in de plaats gesteld worden van de ene waarachtige God. En de Bijbel is daarin heel duidelijk, broeders en zusters. En ja, dat is geen sinecure om dat ook vandaag te zeggen. Vooral ook in ons land. Waar we natuurlijk ook allerlei culturen zo langzamerhand binnen onze grenzen hebben. En ik vind het allemaal prima. Ik bedoel, van mij mag dat allemaal. Alleen die hebben ook allemaal weer hun goden enzovoort. En dan is er steeds weer discussie, ook in Christen. Ik verbaas me daar soms over, hoor. Als ik dat dan lees weer, hè, dan gaat er weer iemand beginnen over de vraag van, ja, is de God van de islam nou dezelfde God als van het christendom? Nee, natuurlijk niet! Daar hoef je toch helemaal geen vraag over te stellen of dat zo is. En daar hoef je maar één tekst voor in de Bijbel te lezen. Psalm 96. Waar staat, de goden der volkeren zijn afgoden. Nee, daar staat er niet. Alle goden der volkeren zijn afgoden. Nou, dan ben je toch klaar? Hoef je verder niet over te discussiëren. Dat is wat de schrift zegt. Dat is wat de Bijbel zegt. Alleen ja, wij leven in een godvergeten tijd zo langzamerhand, waarin zelfs christenen ook willen proberen die Bijbel een beetje, ja, een beetje compromis te sluiten met al die leringen die om hen heen op geld doen. En broeders en zusters, ik zeg het tegen u, ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Laten we niet in die val trappen. Wij zijn er niet voor om compromissen te zoeken ten opzichte van andere goden. Of mensen die andere goden dienen. Wij kunnen dat respecteren. We kunnen zeggen, ja, nou ja, als jij die God wil dienen, jongen, prima. Je bent er voor mij niks minder om en voor God ook niet, want God heeft je lief. We mogen altijd blijven staan in de liefde en in de genade van God. Hou dat vast, hè. God heeft al die mensen om ons heen lief. Wat voor kleur ze ook hebben, wat voor ras ze ook zijn, wat voor lengte of breedte of, nou ja, wat voor uitstraling. God heeft al die mensen. Fijn dat je dat gelezen hebt, Teun. Hè? De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En daar horen ook al die islamieten bij. En dat is zo geweldig dat je in die volmacht mag staan, hè, van Gods liefde en genade om die boodschap te verkopen. Maar nooit in discussie gaan. Nooit een soort vergelijkend warenonderzoek gaan houden. En Allah afmeten tegen de God van Israël. Alle goden der volkeren zijn afgoden. En waarom wordt dat zo genoemd in Psalm 96? Wel, omdat die ene God van dat ene volk, die staat daar tegenover, dat ene volk, dat is Israël, dat is de waarachtige God. Dat is de God waarvan de Bijbel leert dat hij de schepper is van hemel en aarde. Dat is de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die God, die aanbidden wij. En die God, die mogen wij kennen. Die mogen wij zelfs kennen als onze Vader in de hemel. Is dat niet een geweldig voorrecht? Dat is ook zo, dat vind ik ook altijd zo mooi, hè, dat je, als je dan mensen hoort over hun goden enzovoort, hè, en allemaal doodsbenauwd voor die goden, weet je wel. En ze moeten van alles nog wat doen. Een stinkende best om in een goed blaadje te komen met die goden. Hè? En als je het niet doet, nou ja, dan zwaait er van alles. Hè? Terwijl wij een God mogen dienen die we mogen aanroepen als onze vader. Hè, dat is toch prachtig mooi. Ik bedoel, maar dat is zo vertrouwd. Hè? Dat is zo dichtbij. Hè? Mijn hemelse vader. Weet je, daar zit iets in. Als je dat op die manier mag zeggen, door Gods genade, weet je, dan zeg je ook dat je intens met hem verbonden bent. Zoals er ook een band is met je aardse vader. Hè? Nou ja, en die kan zelfs nog niet in de schaduw staan bij die band die je mag hebben met je hemelse vader. Hè? En daarin spreekt ook al die liefde. Hè? God is liefde. Hè? En de vader die heeft zijn liefde geopenbaard. En door de Heer Jezus Christus, die de zoon, de geliefde zoon van God is, mogen wij hem zo kennen. Hè? Dus laten we... Niet zoals Israël hier deed in de Richteren, hè, zich ja, gaan vermengen onder die volkeren, die afgodendienaars. Hè, zij namen zich dochters tot vrouw en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. Ja, nou ja, dat is logisch, hè. Maar als je zo'n vrouw in huis haalt die de afgoden dient, ja. En Salomo weet er ook van mee te praten, hè. Ja. Je had meerdere vrouwen, weet je nog? Ik durf het haast nooit hardop te zeggen. Die maar 1000 vrouwen had ze. Hè? Goeie grutte. Hè? Man. 1000 vrouwen. Maar ja, hij kreeg er later alleen weer problemen mee. Hè? Ook weer afgoderij. Weet je, al dat soort dingen staan natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Bovendien is er nog wel wat meer te zeggen over die 1000 vrouwen van Salomo, maar dat doe ik nou niet. Maar daar staat natuurlijk allemaal niet voor niks in de Bijbel. Daar zit een geweldig principe achter. Hè, die God, broeder, zuster, die wij mogen kennen, en dat heeft God aan Israël ook heel duidelijk geopenbaard. Die God die wij mogen kennen, dat is een God die, ja, die naast zich geen andere goden duldt. He, en met alle respect en alle eerbied gesproken, daarin kunnen we God toch ook groot gelijk geven. Daarop kunnen we eigenlijk alleen maar amen zeggen. Zeggen, Heer, ja, zo is het ook. U bent de enige waarachtige God. En daar horen geen andere goden naast. En alles wat als een andere god dienst doet, dat noemt de Bijbel dan een afgod. He, en dat verstoort de relatie tussen God en de mens in het algemeen. En de relatie tussen God en het volk van Israël in het bijzonder. En dat blijkt hier ook direct. He, daar waar de afgoderij de deur binnenkomt, daar begint de ellende. En dat staat er ook in vers 7, want staat er, de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. En dat is een uitdrukking, die vindt u hier al in het boek Richteren, maar die kom je later in het boek Koningen ook weer tegen. Hè? Als er over die koningen geschreven wordt, want hier zijn het richters die over Israël heersen, die de verlossers van Israël zijn. Later zijn het koningen die over Israël regeren. En als je dan het boek der koningen leest, of die boeken, dan kom je er ook tot ontdekking dat er heel wat koningen zijn, het merendeel zelfs, hè, die deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Waar maar enkelen waarvan geschreven staat, zij deden wat goed was in de ogen des Heren. Met die verstande, als je het noordelijk rijk van Israël bekijkt, want na Salomo is dat rijk uiteengevallen, hè? Weet je wel, in 10 stammen en in 2 stammen, het noordelijk rijk, het zuidelijk rijk, noordelijk rijk met hoofdstad Samaria, zuidelijk rijk met hoofdstad Jeruzalem, en van die noordelijke rijk, hè, die opeenvolgende koning, daar staat van niet één koning dat hij goed deed, deed wat goed was in de ogen des Heren. Dat is wat. En zo werd eigenlijk dat noordelijke rijk afgebroken. Want ja, een oude zuster in Oldenbroek die heeft ooit eens tegen mij gezegd op een conferentie, broeder Slachter, je moet maar zo weten, als het lekt, dan lekt het altijd van boven. En daarmee bedoelden ze dat, ja, wat wil je nou dat mensen het niet meer weten als de theologen zelf het niet meer weten? He, daar komen de verderfelijke leren vandaan, nietwaar? Dat bedoelde zij, he? Van bovenaf. En dan wordt het geleerd aan de mensen die weten nergens meer van. Ze is niet meer zo lang bij de Heer. He, maar dat zijn van die kernachtige uitspraken, die vergeet je ook je leven niet als iemand dat zegt. Zo'n boerin in zo'n klederdracht, weet je wel, uit Oldenbroek. Doe de slachter, als het lekt, dan lekt dat altijd van boven. Ja, je hebt gelijk. Zo was met die koningen ook. Die koningen die deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En daar ging het heen met het volk. En de priesters veronachtzaamden hun taken. En dan zegt de profeet ook, zo priester, zo volk. Van bovenaf, daar begint de ellende. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat Israël in ballingschap gekomen is. Assyrische ballingschap. De koning van Assur die kwam. Om daar het land in bezit te nemen en inwoners gevankelijk weg te voeren. Later is met de twee stammen is precies hetzelfde gebeurd. Juda heeft zich niks aangetrokken van de geschiedenis van het Noordelijk Rijk. En dan kleine 150 jaar later zijn ook de twee stammen, Juda, in bezit genomen door een heidense koning, namelijk de koning van Babel. En zijn de inwoners gevankelijk naar Babel vervoerd. Enfin, er waren maar een paar koningen onder Juda die deden wat goed was in de ogen des Heren. Hè? Josia was er één, weet je nog? Hiskia was er ook één. Er waren er een paar, maar de meerderheid deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Nou, dat is ook weer zo'n principe. Als je in deze wereld leeft, dan heb je te maken met een meerderheid van mensen om je heen die het kwade doen. En daar bedoel ik dus niet mee dat die mensen individueel gezien dat dat allemaal kwaaie mensen zijn of zo. Nee, ze doen het kwade. Dat wil zeggen, ze doen niet wat in overeenstemming is met Gods wil. En daar moet je op bedacht zijn. En dan mag het wel een meerderheid zijn. Ja, maar de meerderheid. Laat ik een uitspraak van iemand anders citeren. De waarheid mag zich zelden verheugen in de meerderheid. Hè? Het is in het algemeen gesproken zo, maar wat deze dingen betreft helemaal zo. Als iedereen het roept en zegt, dan moet je oppassen, dan klopt er iets niet. Want de waarheid is feitelijk altijd in de minderheid. En dat komt omdat we leven in een wereld die goden vijandig is ten opzichte van God. Waarom? Omdat die wereld onderworpen is aan de tegenstander. En wij leven in een wereld die vandaag gekenmerkt wordt door de heerschappij van de tegenstander. En want al die afgoden die gediend worden, ja, dat zijn allemaal maar uitdrukkingen, afbeeldingen, nou, hoe je het ook verder wil noemen, van de God van deze aion, hè, de God van deze eeuw, en dat is de Satan. Hè, en in de wereld wordt feitelijk de God van deze wereld, zoals we die nu kennen, de wereld van duisternis, de wereld waarin de zonde heerst, die God, die wordt gediend. Hè, en dat was vroeger zo. Maar dat is vandaag nog precies zo. En alle godsdiensten in deze wereld, al die religies in de wereld, broeders en zusters, die dienen feitelijk allemaal die God met een kleine g. De God van deze eeuw. En zelfs de meerderheid binnen het christendom als wereldreligie doet niet anders dan de God van deze eeuw dienen. Waarom? Omdat men zich niet conformeert aan het woord van de levende God met een grote g. En dat is een hele ernstige aangelegenheid, maar het is niet anders. En degene die de autoriteit van de Bijbel in ere houden, hoog houden, ja, die zijn verre in de minderheid. En daar worden wij natuurlijk vandaag ook behoorlijk mee geconfronteerd. Want ja, wie gelooft nog wat er in de Bijbel staat, of niet dan? Ja, kijk, als dat wel een beetje kunnen snappen, dan geloof ik nog wel. Maar zodra er maar iets komt wat niet te begrijpen valt, dan is die Bijbel ineens ouderwets. Of dan zijn het in één keer verhalen, of dan is het in één keer, weet je wel, hebben mensen dat bedacht en zo. Nee, God, de Bijbel is Gods woord. En alles wat erin staat, dat is geïnspireerd door de geest van God. En hoe vreemd het er ook staat, wat er ook. Nou ja, u zult nog wel wat dingen tegenkomen bij die richters hoor. En dan zit je met je oren te klappen en denk je, zou dat echt gebeurd zijn? Nou, kennelijk wel, was dat in de Bijbel. En God vertelt geen verhaaltjes. Het zijn geen fabeltjes, het zijn geen verdichtsels, schrijft Petrus ook later. Het is de waarheid. En je wordt alleen maar gezegend als je die waarheid ook handhaaft. En natuurlijk met alle lek en gebrek. Ik ken mezelf net zo goed als u uzelf kent. Het gaat allemaal met tekortkomingen en met vallen en opstaan. Maar weet je, dat is voor de Heer ook niet zo belangrijk. Hè? God zit niet met een notitieboekje boven om te kijken hoeveel fouten wij wel maken. Weet je, zo werkt het helemaal niet. Integendeel, als wij fouten maken, als wij struikelen, dan is God er als de eerste bij om ons weer overeind te helpen. Zeg stop, ga verder. En dat is zo geweldig, dat er bij God altijd een weg is om verder te gaan. Als je wandelt op de weg van God, bevind je je nooit op een doodlopende weg. Dat is toch geweldig. En je wordt altijd weer uitgenodigd om door te gaan. En feitelijk is dat hele boek Richteren ook een demonstratie van die genade en die goedheid van God. Want elke keer weer wendt het volk van Israël zich van de Here af. Gaat het weer naar die afgoden toe. En dan komt er een verdrukking, ook hier. Soms korter, soms langer. Soms jaren. En dan uiteindelijk dan, ja, ziet men dat dat ook, dat inderdaad een doodlopende weg is. En dan roept men tot God. En wat doet God? Ja hoor. Hij zendt een verlosser. En dan gaat men achter elkaar door. En zo heb je 12 van die richters heb je hier in dit Bijbelboek. En, dus dat zijn ook geweldige lessen waarin de genade en de liefde van God naar voren komt. En er staat in vers 7, zij deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Zij vergaten de Heren, met hoofdletters, hè, Yahweh, hun God. Hè? Kijk, en dat is een mooie uitdrukking, hè. De Heren, Yahweh, hun God. Yahweh, dat is de God van Israël. En dat is die ene God. Die waarachtige God. En alles wat onder andere namen zich voordoet, he, dat is niet de God van de Bijbel. En dat hoort dus per definitie thuis in het kamp van de tegenstander. Daarom is Psalm 96 ook zo duidelijk. Alle goden der volkeren zijn afgoden. Hoe machtig ze ook zijn, voor de mensen althans. He, en laat je niet misleiden dat er zoveel mensen zijn die een bepaalde God dienen. Dat zegt allemaal niks, die getallen. De Heere, Yahweh, is hun God. En er staat erbij, en zij dienden de Baals en de Asjera's. Nou, het feit dat Israël, terwijl het hier in het land is, de afgoden ging dienen, dat had de Heere God van tevoren al gezegd. Lees maar eens met me als u wil, in Deuteronomium, hoofdstuk 31. Deuteronomium, hoofdstuk 31. Dat zijn indrukwekkende hoofdstukken, hè? Deuteronomium 28 tot 32, die laatste hoofdstukken van dat Bijbelboek. Daarin wordt eigenlijk de hele geschiedenis van Israël passeert daar de revue. Vanaf het ingaan in het land tot uiteindelijk de wederkomst van Christus en de terugkeer van Israël in het land. Duizenden jaren zitten daartussen. En wordt allemaal in deze hoofdstukken beschreven. Ja, ik weet niet of u er erg vertrouwd mee bent met die hoofdstukken, maar ik zou ze willen adviseren. Hè, op een zonnige zondagmiddag lees ze maar gewoon eens door. Het is echt indrukwekkend. Ja, en dan moet je je voorstellen dat volk, dat Mozes staat met dat volk voor de grenzen van het beloofde land. Hè, want Mozes mocht het land niet binnen, hè, die mocht het volk niet inleiden. Dat mocht Jozua laten doen, maar Mozes niet. Maar hij had toch een slottoespraak. Hè, een afscheidsreden, zal ik maar zeggen. En daarin zegt de Heer bijvoorbeeld in Deuteronomium 31, vers 15. Nou, vers 16. De Heere zeide tot Mozes, zie, gij gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land waarin het komt. Nou, dat wordt dus al gezegd voordat ze ook nog maar één stap in het land hebben gezet. God zegt het al tegen Mozes. Zij zullen mij verlaten en mijn verbond verbreken dat ik met hen gesloten heb. En te dien dagen zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Nou, dat is nou precies wat we net ook lazen in het boek Richteren. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen. En dan zullen zij te dien dagen zeggen, hebben die rampen ons niet daarom getroffen, omdat onze God niet in ons midden is? Doch ik zal te dien dagen mijn aangezicht volkomen verbergen, vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben, dat zij zich tot andere goden hebben gewend. Tot zover. U voelt wel, broeders en zussen, dit is eigenlijk een profetie, hè? waarin God van tevoren zegt wat het volk zal overkomen. En wat is nou kenmerkend voor profetie? Dat is dat er altijd een dubbele bodem in zit. He, dat geldt voor het profetisch woord. He, dat heeft betrekking, zeg maar, op een tijd die wij nu vroeger noemen. He, maar het heeft ook altijd weer betrekking op de tijd die wij dan eindtijd noemen. He, dat is een dubbele bodem. Dat vind je hier ook weer. Want aanvankelijk zegt de Heer, ik zal hen verlaten. Mijn toorn zal tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten, vers 7, en mijn aangezicht voor hen verbergen. Zodat ze verteerd worden door vele rampen en benauwdheden enzovoort. Nou, dat zou je nog kunnen toepassen op het boek Richteren. Want daarin verliet Israël keer op keer de Heere hun God. En dan ontbrandde de toorn van de Heer. En dan wendde hij zich af en dan kwam Israël in de ellende terecht. Vanwege een vreemde overheerser. Rampen en benauwdheden overkwamen hen. En als dat maar lang genoeg duurde, dan kwamen ze uiteindelijk tot inzicht. En dan zond de Heere een verlosser. Een richter, iemand die hen weer op de goede weg bracht. Maar staat er, en dan komt die dubbele bodem, in vers 18, want we lazen net, dan vers 17 aan het eind, dan zullen zij zeggen, hebben die rampen ons niet daarom getroffen, omdat onze God niet in ons midden is? Nou, dat zou je dus nog kunnen toepassen op Richteren. Dat ze na verloop van een aantal jaren tot dat inzicht komen. Zeggen, ja, waarom is er al die ellende hier? Hè? Waarom worden we overheerst? Oh ja, God is niet in ons midden. Laten we tot God gaan. Laten we hem aanroepen. En dat doen ze dan en dan zendt de Heer een verlosser. Maar nou komt er iets en dat hoort bij die dubbele bodem. Doch ik zal te dien dagen mijn aangezicht volkomen verbergen. Vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben. Dat ze zich tot andere goden hebben gewend. En dan proef je wel. Kijk, dat kan niet integraal worden toegepast op Richteren. Want de Heer verborg daar zijn aangezicht wel, maar dat was allemaal tijdelijk. Want na verloop van tijd manifesteerde hij zich weer. Maar er zou een tijd komen dat de Heer zich volkomen zou verbergen. En broeders en zusters, feitelijk, ja, en dat blijkt ook wel als je Deuteronomie 28 tot 32 leest, feitelijk leven wij vandaag in die tijd. Het heeft met name ook betrekking op de tijd die achter ons ligt. He, want ik sprak net over het wegvoeren van het Noordelijk Rijk in Assyrische ballingschap. En van het Tweestammenrijk in Babylonische ballingschap. Nou, die twee stammen die zijn voor een deel weer teruggekeerd onder Ezra en Nehemia. Hebben weer in het land gewoond. En ten tijde van de Heer Jezus leefde dat land onder Romeinse overheersing. En toen kwam de Heer Jezus. En hij kwam als de grote verlosser van God. De leeuw uit de stam Juda, Otniel, geweldig type van Christus. Hè? En alleen zij hebben hem verworpen. En vervolgens is hij opgestaan uit de dood. En toen is nogmaals het evangelie verkondigd aan Israël. Niet alleen in het land, maar ook daarbuiten. Maar uiteindelijk bleek dat de Joden geenszins wilden gehoorzamen. En toen heeft God gezegd, nou is genoeg geweest. En toen werden de Romeinse legers als een instrument in Gods hand gebruikt. En die man die heette toevallig ook Titus. De Romeinse veldheer Titus heeft in het jaar 70 Israël in bezit genomen in Jeruzalem. En toen zijn de inwoners uit het land verdreven, voor zover ze niet in het geweld omgekomen zijn. En zo is Israël terechtgekomen in wat wij nu noemen de grote diaspora, de verstrooiing. Buiten het land. En buiten dat land hebben de Joden, Deuteronomium 28, 29. Een zwervend bestaan geleden. He, zoals de Heer ook tegen Mozes zegt. Zij zullen geen rustplaats vinden voor hun voedsel. Dat is wel. God had het land gereserveerd. Hij zegt overal waar je je voedsel zult zetten, dat is van jou. Daar zul je rust vinden. Maar toen uiteindelijk zijn ze weer buiten het land geplaatst. En onder de volkeren heeft Israël geen rust gehad. Tot op de huidige dag. En er zijn afschuwelijke rampen en benauwdheden over Israël geweest. En er zijn dagen geweest dat er Joden geroepen hebben naar de hemel. Zeggen, God, help ons. Auschwitz, waar is God? Maar God was er niet. En God deed niks. Ik zal mijn aangezicht volkomen verbergen. Dat is een indrukwekkende aangelegenheid hoor. En ik moet zeggen dat ook in de eindtijd dat nog eens een keer op een hele bittere wijze voor Israël duidelijk zal worden. En daar komen we natuurlijk op terecht. Want zeg al, die oude geschiedenissen, ja, die lijnen kun je helemaal doortrekken naar de eindtijd. En dan kan je zien dat ook zo'n boek als Richteren eigenlijk, ja, ook schaduwen in zich heeft van alles wat er later nog in het groot zal volgen. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een miniatuur van de geschiedenis die Israël zou overkomen. Allemaal vanwege, ja, het verlaten van de Heere. Wie de Heere verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Hè? Nou, dat is wel in de geschiedenis van Israël bewaarheid geworden. En, dan staat er in Deuteronomium 31, om even die verbinding ook te leggen, dat in vers 19 is dat. Daar zegt de Heer, nu dan, schrijf dit lied op en leer het de Israëlieten, leg het hun op de lippen, opdat dit lied mij tot getuige zij tegen de Israëlieten. Dus Mozes moet nu een lied opschrijven. En nou is dat wel aardig, nou staat hier in Deuteronomium 32, daar zie je dat lied, hè. Ja. Maar ja, nou is wel jammer dat de vertalers, die hebben in mijn Bijbel boven gezet, het lied van Mozes. Ja. Nee. Het is het lied van God. Het is het lied van de Heer. Alleen Mozes heeft het opgeschreven. Hij moest dat opschrijven. En als je dat lied dan leest, ik ga er niet alles van lezen hoor, maar ik lees een paar versen uit dat lied. Vers 15 bijvoorbeeld. En dan gaat het erover dat Israël in het land terecht kwam enzovoort. En nou ja, dat het daar eigenlijk ook alles had wat hun hart zou kunnen begeren. Hè? God had immers ook beloofd een land overvloeiende van melk en honing enzovoort. Maar uiteindelijk staat er in vers 15. Toen werd Jeshurun, en dat is een soort van ja, erenaam voor Israël. Hè? Toen werd Jeshurun vet. En sloeg achteruit. Vet werd gij, dik en vet gemest. En hij verwierp God die hem gemaakt had. Hij minachtte de rots van zijn heil. Ja, want die God is de rots van zijn heil. Hè? De heiland is de rots. Natuurlijk is dit ook weer een indirecte verwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja, maar ook hem hebben zij verworpen. Toen hij in hun midden was. Ja? En ze verwekten hem tot naijver door vreemde goden. Ik zei al, God duldt geen andere God naast zich. En met gruwelen krenkten zij hem. En gruwelen, dat is een ander woord voor afgoderij plegen. Een gruwel is een afgod in de Bijbel. En zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn. Kijk, nou komt de aap in de mouw. Want die zogenaamde afgoden, dat is eigenlijk niet anders dan het dienen van boze geesten. Feitelijk dus het dienen van de handlangers van de tegenstander, de Satan. De Satan, die wereld der duisternis, die zich dan ja, zeg maar manifesteert in die afgoderij. Aan goden die zij niet hebben gekend, nieuwe goden die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. De rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. En dan komt er in vers 19, en toen de Heere, Yahweh, toen de Heere dat zag, heeft hij hen verworpen, omdat hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren. En hij zeide, ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal, want ze zijn een verkeerd geslacht, kinderen die geen trouw kennen. Ja. Zo'n indrukwekkend lied. Komt het dan nooit meer goed met Israël? Nou, gelukkig wel. Want God is een God van trouw. God is de getrouwe. Vers 39. Ziet nu dat ik het ben. Mooi hè? Ziet nu dat ik het ben. Daar is geen God behalve mij. Ik ben, dat is Heere. Weet je, diezelfde woorden die worden later door de Heer Jezus uitgesproken. Weet je nog? Ja, ik ben. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het brood des levens. Weet je, die ik ben uitspraken van de Heer. Of als hij zegt in de Joden, eer Abraham was, ja, ben ik. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als je dat nou bekijkt vanuit de grondtekst, in het Grieks, die ik ben uitspraken, weet je wat er eigenlijk staat? En dat, dan wil ik niet moeilijk doen of zo, maar ik wil het u gewoon even duidelijk maken, omdat ik het zo mooi vind. Als er staat, eer Abraham was, ik ben, dan staat er eigenlijk, ego eimi. En dat geldt ook voor die ik ben uitspraken. Ik ben de goedherder. Ego eimi. En weet je wat daar nou zo wonderlijk aan is? Eimi, dat is een vervoeging van het werkwoord zijn. Daar komt het woord ben vandaan. Ik ben. Of ik was. Enzovoort. Nou, eimi, dat is een vervoeging van het werkwoord zijn. En weet je wat eimi betekent? Dat betekent ik ben. Dat is vreemd. Want de Heer zegt niet alleen eimi, hij zegt ook ego. Dat staat er. Ja, dat kom je in onze vertaling niet meer tegen, jammer genoeg hoor. Maar het staat er wel. Ego eimi. Dus zegt de Heer, ego, dat kent u toch wel? Ego, hè? Hebben u uw ego bij u vanavond? Nee, tuurlijk niet. Die laat je thuis als je naar de Bijbelstudie gaat, hè? Als je straks weer thuis komt, dan doe je maar die... Ego, mijn ego. Ik. Ego betekent ook ik. Dus als de Heer zegt, eer Abraham was, ik ben, dan staat er dus letterlijk, ego, eimi, ik ben. Nou, en dat is nou precies wat hier in Deuteronomium ook staat. Ziet nu dat ik ben. Want dat staat er. Prachtig, hè? Dus als de Heer Jezus later te midden van zijn volk loopt en hij noemt die ik ben's. Nou ja, dan moest het voor de gelovige Jood of Israëliet, die zijn Bijbel kent, moest dat een aanwijzing zijn van, hey, ik ben, dat is degene die ook spreekt in het boek van Mozes. Want je hecht er toch zo'n waarde aan het boek van Mozes, of niet? Ja, dat was ook steeds de confrontatie natuurlijk tussen de Heer Jezus. Maar, de Joden, de orthodoxe Joden in die tijd, fariseeën, schriftgeleerden, ja, die zwoeren bij Mozes. Ja. Maar de Heer zegt van, ja, maar Mozes die getuigt alleen maar van mij. Gij onderzoekt de schriften en meent daarin het eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen en leven. Ik ben. Hier. En dat blijkt dus dat de Heer Jezus Christus, dat hij inderdaad is, zoals Johannes ook zegt, het woord in het begin was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Ik ben. De ik ben was bij hen. In levende lijven. En staat er, vers 39. Ik dood en doe herleven. Ik verbrijzel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn macht. Hier openbaart de Heer zich dus als de God van Israël, de ik ben die de Almachtige is. En die alle dingen in zijn hand heeft. Ik dood en doe herleven, ik verbrijzel en ik genees. En dan uiteindelijk, vers 43, daar eindigt dit lied mee. Wel mooi dat het weer mooi eindigt ook. Jubelt gij natiën om zijn volk. Want hij wreekt het bloed van zijn knechten. Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. Dus het komt uiteindelijk met Israël weer goed. Nou, dat is natuurlijk ook weer de boodschap van de richteren. Het komt steeds weer goed. Er komt steeds weer een verlosser. Nou, ik zei al, Mozes moest dat lied opschrijven. Het is eigenlijk het lied van God. Maar Mozes zelf heeft ook een lied. Maar dan moeten we even naar Deuteronomium. Naar Exodus hoofdstuk 15. En dat is een lied wat Mozes gemaakt heeft ter gelegenheid van de doortocht door de Schelfzee. En dat gaat over de verlossing van Israël uit de macht van de Egyptenaren. En u weet, Egypte is ook een beeld van de Ja, van de wereld, hè. Egypte is ook een beeld van de wereld. En de verlossing van Israël uit Egypte destijds. Hè, dan moet je het boek Ezechiël lezen bijvoorbeeld. Hè, dat blijkt een schaduwbeeld te zijn van de verlossing van Israël in de toekomst. Maar dan niet alleen uit Egypte, maar uit heel de wereld. Uit alle volkeren, waarvan Egypte een beeld is, zei ik al. Nou, en bij die gelegenheid zingt Mozes lied, hoofdstuk 15. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied. En ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht. Mooi, hè? Otniel betekent, mijn sterkte is God. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. De God mijns vaders, hem prijs ik. He, en dan gaat dat zo door. En dan uiteindelijk in vers 17 en 18. Aan het einde van dit lied staat. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. En u weet dat de Heere God inderdaad een berg in het land heeft afgezonden voor zichzelf. Hè? Ja, om daar zijn huis te bouwen. Namelijk Sion. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt, het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht, de Heere regeert voor altoos en eeuwig. Kijk, het mooie is dat het ook hier, het komt allemaal goed. Maar nou ga ik even met u naar het boek Openbaring toe. En dan moest kijken, zo'n stuk, zie je dat? Dus dan sla ik een heleboel over in de Bijbel en dan kom ik in het laatste Bijbelboek terecht. Daar zitten ook weer duizenden jaren tussen, hè? En hier komen deze liederen weer aan de orde. Openbaring hoofdstuk 15. En dat is de oogsttijd, die wordt beschreven in het 14e hoofdstuk. Het lam en zijn vrijgekochten enzovoort. Het is de tijd van de toekomst. En dan staat er in hoofdstuk 15 vers 1... En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. En dus de toorn van God raakt uiteindelijk voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld. Ja, het beest, u weet al, hè, dat is de heerser in de eindtijd. En het beeld dat voor het beest gemaakt wordt. Hè, dat beeld is een afgodsbeeld. Dat wordt in Daniël en door de Heer Jezus genoemd de gruwel. De gruwel der verwoesting namelijk. Ja, dat afgodsbeeld. En van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citersgods. En zij zingen het lied van Mozes. De knecht gods. En het lied van het lam zeggende... Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volkeren. Nou ja, dat is dus eigenlijk wat er in dat lied van Mozes ook stond. Dus het komt hier weer naar voren. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar geworden zijn. En dan even verder in Openbaring 19. Daar vinden we een lied op de val van Babylon. He, want degene die het laatst optreedt in die heidense heerschappij, dat is de koning van Babel. En Babylon, he, dat is het rijk van de eindtijd. Hoofdstuk 17 en 18 spreekt over de val van Babylon. En dan staat er in hoofdstuk 19, hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen, Halleluja, het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want hij heeft de grote hoer geoordeeld en de aarde met haar hoererij, die de aarde met haar hoererij verdierf. En, let op, dat is Deuteronomium 32 vers 43. En hij heeft het bloed van zijn knechten van haar hand geëist. Dat was het laatste vers uit het lied Deuteronomium 32. Prachtig hoe die dingen toch allemaal met elkaar verbonden zijn, hè? Dan zit je in het boek Exodus en Deuteronomium, dan ga je helemaal naar Openbaring en dan komt dat thema weer terug. En zo voleindigt God de geschiedenis. Nou, even weer terug naar Richteren. Want we hebben gelezen in vers 7, Israël diende de Baals en de Asjera's. In het meervoud staat het er. En nou, Baal is een bekende naam, hè? Baal, ja. Baal, dat betekent heer. Niet meer en niet minder. Baal. En dat is een naam die in de Bijbel veelvuldig voorkomt. Maar die staat eigenlijk gewoon voor, ja, de god der afgoden, zal ik maar zeggen. He, degene die boven alle afgoden verheven is. Eigenlijk is Baal niet anders dan een aanduiding van de tegenstander van Satan. De god van deze eeuw. En Baal die is onder allerlei andere namen ook bekend. Ja, dat heb je dan te maken met die oude volken en die oude culturen en die oude rijken enzovoort. Baal die is bijvoorbeeld in Babel, hè, bekend als Bel. Weet je nog, Bel? Belsazar, hè? Bel. En Nebo, dat is ook een naam. Daar is Nebukadnezar van afkomstig. En Marduk, zegt u ook nog wel iets, denk ik? Marduk. Bel, Nebo en Marduk. En weet je wat het bijzondere is van de god van Babel? Weet je welk dier die god afbeeldt? Heb je enig idee? Nee? Er is een ogenblik in Irak, hè? Babel ligt in Irak, dat weet je. En daar heb je nog het oude Babel niet. Het gerestaureerde museumstad van Babel. Dat heeft wel wat schade opgelopen met die oorlogen enzovoort, maar het is er nog steeds. En er staat een muur ook, bijvoorbeeld, van dat oude Babel. Hè? En daar staat een figuur in getekend. Wie is er geabonneerd op Amen? Zo, dat zijn maar wel te weinig vingers. Ik moet volgende keer toch Amen meenemen. Ja. Nee, dat is natuurlijk stiekem even reclame tussendoor. Nee, maar een van de... Nog niet zo heel lang geleden stond op de voorpagina van Amen. Ja, u bent natuurlijk zo gulzig, u gaat gelijk naar de binnenkant toe, dat snap ik wel. Maar op de voorpagina, daar staat een foto van de muur van Babel. En daar staat ook dat dier. Hè, met die steentjes, iets naar voren, zo'n relief. Ja, ik zal u verlossen. Dit is een leeuw. Nou, waarom zeg je het dan niet? Oké. Okay. Nee, maar dat is een leeuw. Hè? Dus, om het even weer bij elkaar te voegen. Baal laat zich dus feitelijk vertegenwoordigen door een leeuw. Ja, Luther heeft gezegd, Satan is de grote imitator van God. Nou, dat klopt hoor. He, als je in alle geschiedenissen leest, he, van die oude volkeren, dan kom je dat steeds weer tegen. Diezelfde Baal, die is bijvoorbeeld in Egypte bekend als Ra. He, de zonnegod Ra. En Horus. En in Rome, daar is die bekend als Mercurius. Weet je wel, de planeet. En Janus, waar de naam januari van afgeleid is, onze maand januari. En in Griekenland is die bekend onder de naam Zeus en Hermes. Ja. En in het Germaans, hè, dat is waar wij dan een beetje van afstammen, weet je wel. We zijn van die oude Germanen, zijn wij, hè. Het Germaanse ras. Wodan, woensdag, en Donar. Donderdag. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal namen. Ik noem ze gewoon even voor de show. He, allemaal namen die je tegenkomt onder de volkeren. Her en der over de wereld. He, en ze zijn nog aan te vullen met allerlei andere culturen. Maar uiteindelijk komt het allemaal terecht weer bij die ene heer. Namelijk Baal. He, de tegenstand. En met Asjera is dat ook zo. Asjera's staat hier. En dat komt omdat Asjera officieel de geboorte of de hemelgodin is van de Feniciërs in het verleden. Ja, en de Israëlieten hebben haar dus kennelijk ook geadopteerd. En waarom staat er nou Asjera's? Dat is wel grappig. Omdat namelijk die godin ook vereerd werd in de gedaante van boomstammen. Weet je wel? In het bos. Ja, dan moest je in het bos in, hè? Ja. Oké. Okay. Dat is de Statenvertaling. Ja. Nou, die heeft Asjera's dus gewoon vertaald met bossen. Dat klopt. Ja. En dat is hier in Friesland ook zo, denk ik. Hè? De bossen, dat staan allemaal bomen, hè? Ja. Zie je door de bomen het bos niet. Nee. Nou, maar hier wel. Maar dat werd dus, dat waren bomen, hè? Die werden behandeld op een bepaalde manier. En dan, ja, die dienden dan als aanbiddingsplaats voor die Asjera, zeg maar. En ja, zij werd ook gezien als de hemelgodin, hè? En later in het boek Jeremia bijvoorbeeld, hè, kom je de koningin des hemels tegen, weet je nog? Daar wordt over gesproken. Ja, dat heeft allemaal te maken met die aanbidding. En dat zie je dus al hier in Richteren, hè, dat Israël daarmee in aanraking komt via die Canaanitische, die heidense volkeren. En dat is ook wel mooi. Asjera, het Hebreeuwse woord Asjera, zoals dat hier ook gebruikt wordt, dat betekent voorspoed of geluk. Ja. Ja, want dat is wat de duivel natuurlijk belooft, hè, het liefst. Voorspoed en geluk. Ja. En vandaar ook dat die Asjera ook in verschillende culturen gezien wordt als de godin van de vruchtbaarheid en de godin van de liefde. Ja, want daar word je gelukkig van, zeg maar. In het Grieks bijvoorbeeld Afrodite, ook wel eens gehoord die naam. En in de Romeinse cultuur heet ze Venus. Ja. En zij komt in de Bijbel ook voor, bijvoorbeeld in Richteren 2 vers 13 als Astarte. De godin Astarte. Maar waarom zei ik dat nou? Asje, wat betekent dat? Voorspoed of geluk? Nou wil ik even met u naar Psalm 1. Psalm 1. Daar komt hetzelfde Hebreeuwse woord namelijk voor. Sterker nog, dat woord Asher of Azer. Zegt u wat? Azer. Ja, dat is een van de stammen van Israël, hè? Azer. Ja. Azer, dat woord dat komt 40 keer voor in het Oude Testament, waarvan 26 keer in de Psalmen. 26 keer, dat is wel leuk, omdat natuurlijk 26 ook het getal is van het Hebreeuwse alfabet, hè? Bestaat uit 26 letters. En het is... Nee, het zijn 22, hè? Wat was er nou met 26? Er zit niets bij. Ja, was dat niet de getalswaarde van de naam Yahweh? Ja, zie je me even in de war. Yahweh. J-H-W-H. Het zijn vier letters en letters hebben in het Hebreeuws ook een getalswaarde. En als je die getallen van die vier letters bij elkaar optelt, komt het op 26. Maakt niet uit. 26 keer in de psalmen wordt Asher. En het begint in Psalm 1 vers 1, daar staat namelijk wel zalig. En dat is mooi dat dat er staat, alleen ik prefereer de Statenvertaling. Want de Statenvertaling zegt wel geluk. Zalig. Het gaat hier namelijk om een vorm van geluk, voorspoed. Asher. Wel gelukzalig. Nou, wie is er nou wel gelukzalig? Ja, staat erbij, hè? De man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, eventjes vanuit het boek Richteren zegt, die zich niet wendt tot de Canaanitische volkeren. Ja, dan kom je ook bij een Asher terecht. Voorspoed en geluk. Dat is allemaal tijdelijk. Dat is allemaal surrogaat. Nee, Asher is de man die niet wandelt in de raad van goddelozen, niet staat op de weg der zonders, nog zit aan de kring, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. De wet van Yahweh, het woord, de instructie van Yahweh. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. En dan komt, want hij is als een boom. Daar heb je die boom. Mooi, hè? Toch prachtig? Israël wendde zich tot de Baals en de Asjera's. Israël ging het bos in. En in het bos verdwaal je. En dat deed Israël. En in het bos staan bomen. En die gingen we naar binnen. En de naam Asherah betekent voorspoed en geluk. Alsof daar ook maar enig geluk in zit. In het aanbidden van die afgoden. Nee, zegt de psalm. De eerste psalm notabene al. Asher, geluk en voorspoed. Dat is daar waar iemand zich het woord van God toe-eigent. Laat ik het maar even zo ruim mogelijk zeggen. Want dit staat natuurlijk helemaal in de context van Israël. Hè? Want staat er, hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt en al wat hij onderneemt, gelukt. Dat is een gelukkig mens. Ja. Nou, u voelt wel dat Psalm 1 natuurlijk in hoogste instantie spreekt over Christus, natuurlijk. Hij is immers de boom des levens. Maar Israël wendde zich tot dode bomen in de gedachte dat men daar voorspoed van zou ontvangen. Ga terug naar Richteren 3. En dus wat je hier dus in principe al vindt, Baals en Asheras, dat kom je later in de Bijbel ook nog tegen onder allerlei andere namen. Ik heb er een paar genoemd, Bel en Nebu en Marduk en, nou ja goed, Astarte en zo. Maar hier is het allemaal in de kring. En toen staat er vers 8, ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël. En hij gaf hen over in de macht van Kuzan Risa Taim, koning van Mesopotamië. Ja, dat wil zeggen Mesopotamië, dat is wel een hele vrije vertaling hoor. Want er staat letterlijk namelijk in het Hebreeuws Aram Naharaim. En dat betekent het Aram van de twee rivieren. Of het Aram van de twee rivieren. Kijk, in vers 10 staat precies hetzelfde namelijk. De Heere gaf Kuzan Risataim, de koning van Aram. Zie je dat staan? Heb je net gelezen dat hij koning was van Mesopotamië? En hier staat dat hij koning is van Aram. En kijk, en nou heb je weer bijvoorbeeld de theoloog. Die zegt, zie je wel, die Bijbel klopt niet. Het is allemaal tegen me, nee, het is precies hetzelfde. Mesopotamië, dat verbinden wij over het algemeen, zeggen we ook wel twee stromenland, weet je wel? Mesopotamië, hè? En dat klopt ook wel, alleen ja, dat is wel een heel langgerekt stuk land hoor. Want het heeft te maken met een stroomgebied namelijk van twee rivieren, de Eufraat en de Tigris. En die stromen vanuit Irak, het vroegere Babel, hè? Mesopotamië, stroomt het helemaal door naar Syrië. Ja. En Aram, dat is een andere naam voor het land Syrië. Ja. En dat is ook wel weer bijzonder, want ik heb u net al even iets verteld over het Noordelijk Rijk dat weggevoerd werd in ballingschap. Namelijk, welke ballingschap? Ja, van Syrië. Van Assyrië. Hè? Wonderlijk, hier heb je het al. Hier begint het al. Hè? Dat de Heer hen overgeeft in de macht van een koning van Aram. Hè? Van de Aram van de twee rivieren. En dat is een andere aanduiding voor het gebied wat ook tegenwoordig nog altijd de naam Syrië draagt. En ik meen dus dat je de Statenvertaling heeft Syrië daar staan. Dat klopt. Ja. Nou ja, goed, dat komt omdat Aram een andere naam is voor Syrië. En dan vers 9. En dan geeft hij hen in hun macht. En dan staat er, zij dienden Kuzan Risataim 8 jaar. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Kijk, dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder dat hier het getal 8 genoemd wordt, hè? 8 jaar. Want na de reeks van 7 begint met 8 een nieuwe reeks. 8, dat is een bijzonder getal in de Bijbel. 8, dat zou je kunnen zeggen, is het getal van het nieuwe begin. De 8e dag. Denk maar aan de toonladder, hè? Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Do, ja, het is precies dezelfde toon, alleen een octaaf hoger. Dus de 8 brengt je op een hoger niveau. En het Hebreeuwse woord voor 8 is shemona. En dat is afgeleid van een werkwoord dat betekent vet maken, overvloedig maken. En als zelfstandig naamwoord kan het ook worden opgevat als zeer vruchtbaar. Het woord Shemen, hè, waar Shemona van afkomstig is, dat betekent olie. Ja. Ik ken iemand die heeft het ontzettend moeilijk gehad met het drinken van een beker in een hof. Weet je nog hoe die hof heette? Ja. Gat Shemen. En dat, die naam, Gat Shemen, Gethsemane, betekent oliepers. Daar kreeg de Heer die beker te drinken, weet je nog? Dan moest hij die beker drinken. Dan moest hij de verbittering door. En dus in dat woord, in die olie, die heeft ook in de Bijbel alles te maken, niet alleen met Gods geest, maar ook met het zalven enzovoort. Hè? Dus dan kom je al heel gauw terecht bij de gezalfde, namelijk de Christus. Hè? Het Hebreeuwse woord Mashiach, gezalfde. He, dat heeft alles te maken met olie. En dat eindigt op een geet en dat is getalsmatig dus ook weer een 8. Nou ja, dat getal 8 is bijzonder. De Heer Jezus die heeft min of meer dat ook bevestigd toen hij op aarde was en vertelde in Johannes 10 over die herder die zou komen en de schapen zou bevrijden uit de schaapskooi. Weet je nog? Johannes 10? Want daar gaat het over in Johannes 10, hè? Dat weet u toch? Hè? Ja, dat moet u weten. Krijg nou wat. Want we hebben het hier een poosje geleden, of wanneer was het? Hoe lang is dat alweer geleden? We hebben het hier een heel seizoen gehad over de tekenen in het Johannes-evangelie. Daar is Johannes 10 is daar ook voorbij gekomen, dat kan niet anders. Ja, ik vond altijd dat hij zo instemmend knikte zo. Hè? Zo van de kom maar bekend voor. Nou, gelukkig maar daar gaat het over in Johannes 10. De schapen zijn in de stal en dan komt tegen de morgen komt de herder en die roept zijn eigen schapen bij name. En die schapen brengt hij naar buiten en als die naar buiten gebracht zijn dan gaat hij voor ze uit en dan brengt hij ze uiteindelijk aan. Psalm 23, grazige weiden en aan rustige wateren. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Nou, dat heeft hier Jezus gezegd. En in dat gedeelte, daar zegt hij ook, hè. Ik ben de goede herder, hè. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Kijk, daar heb je het. Leven en overvloed. Ja? Vettigheid. Dat heeft te maken met het getal 8 allemaal. Nou, onze broeder die zei al even van... er wordt een aantal keren ook over de 8e dag gesproken in de Bijbel. En de 8e dag was de dag van de besnijdenis, weet je nog? Hè? En de besnijdenis naar het vlees is weer een type van de besnijdenis des harten. Oftewel... besnijdenis is een type van wedergeboorte. Nog anders gezegd, de besnijdenis is een type van de opstanding uit de dood. En daarom heeft de 8e dag ook overeenkomst met de 3e dag, de dag van de opstanding. Volgens Exodus 22 vers 30 moesten de eerstgeborenen van het vee op de 8e dag aan de Heer gegeven worden. Dus dan is ook de dag waarop de Heer centraal staat. En op de 8e dag na zijn opstanding verscheen de Heer aan Thomas en de andere discipelen, waarbij hij ook zelfs door Thomas wordt herkend en erkend. He, dus de 8e dag, ja, dat betekent een nieuw begin. En dat is hier eigenlijk ook zo in Richteren 3. Want staat er, toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere verwekte de Israëlieten een verlosser om hen te bevrijden. He, hij stelde dus een verlosser aan en... om hen te bevrijden. Nou, het is heel bijzonder dat eigenlijk in miniatuur hier ook alweer iets gezegd wordt over de toekomst. En ik zei al, die koning, hè, die koning van Syrië, is natuurlijk ook weer een beeld van de koning van Assur, die later zou komen, die de 10 stammen in ballingschap zou voeren. En de koning van Babel, die de 2 stammen in ballingschap zou voeren. En uiteindelijk, in het jaar 70, komt Israël dan terecht in de grote diaspora. En God verbergt zich voor Israël en Israël komt in de ellende terecht. Heeft 2000 jaar ellende achter zich en het is nog steeds niet afgelopen. Want het is nog steeds een ellendige toestand in en om Israël. Niet waar? En naar de eindtijd toe bekeken, als je het profetisch voortleest, ja, dan komt er nog een ontzettend moeilijke tijd. En dan komt Israël terecht in een tijd die ook door de Heer Jezus genoemd wordt, een grote verdrukking. In het boek Richteren hebben ze steeds verdrukkingen van een aantal jaren. In de eindtijd is er een hele grote verdrukking. Die slechts 3,5 jaar duurt trouwens. Qua tijd maar kort, hè. Maar wel heel groot. Zo groot, zegt de Heer Jezus, dat als die dagen niet zouden worden ingekort, dan zou geen vlees behouden worden. Dat heeft te maken met de heerschappij van het beest in de eindtijd. En dan zal Israël komen tot de meest godslastelijke vorm van afgoderij. Namelijk, door op de heilige plaats een gruwel, een afgodsbeeld op te richten. Openbaring 13. Een afgodsbeeld op de heilige plaats. En dat beeld dat is ter ere van het beest. En het volk van Israël, dat misleid wordt door die valse profeten. Het beest de aarde, met hoornen als van een lam. Weet je, die valse profeet, die misleidt zijn eigen volk. En die misleidt ze zodanig dat ze dat beeld gaan aanbidden. He, op de plaats waar God aanbeden moet worden, daar gaat men de Satan aanbidden. He, Israël in de eindtijd wordt een volk, voor zover ze daar in Israël in Jeruzalem leven, van Satan aanbidders. Dat is toch ja, ik hoor het mezelf ook zeggen, maar het is onvoorstelbaar. He, maar het is wel wat de schrift leert. He, en, dat is de en de Heer Jezus noemt die gruwel dan ook de gruwel der verwoesting. Dat wil zeggen, als die gruwel wordt opgericht en Israël komt dan tot die afgoderij, dat is voor God de laatste stap. He, en dan zal er een grote verdrukking zijn. En die zal zo groot zijn, ja, dat er heel wat mensen ook binnen het Jodendom geen cent meer geven voor de toekomst. He, en men zal het idee hebben dat het helemaal gebeurd is. Maar er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. En dan zal de Heer inderdaad opnieuw Otniel zenden. De leeuw van God. De sterkte des Heeren. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt hem wonderbaar. Raad. Sterke God. He, letterlijk staat er El Gibor, God de held. He, vader der eeuwigheid, eeuwige, vader van de eeuwen. Hij die de eeuwen omspant. He, en dan tenslotte vredevorst. Vorst van de vrede. De Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Ik heb in de laatste avond een artikeltje geschreven over Openbaring 5. Heb je dat gelezen? Nog niet. Nee, hoeft het niet. Je hebt 2 maanden de tijd. En, maar dat is ook zo'n indrukwekkend hoofdstuk, weet je wel, dat Johannes die ziet de troon in de hemel, hè, en dan is er een boekrol, verzegeld, met 7 zegels, in de hand van hem die op de troon zit, en Johannes die constateert dat er niemand is in de hemel, ook niet op de aarde, ook niet onder de aarde, die in staat is die boekrol te nemen en de zegels te verbreken. En dat leidt ertoe dat Johannes, daar staat er, hè, en ik weende zeer. Moet je voorstellen, Johannes die moest daar van huilen. Die werd daar zo emotioneel door. Dat hij zag dat er niemand was die waardigheid had. Die boekrol kon nemen. Ja, want dat betekent feitelijk wordt daarmee het faillissement van de wereld aangetoond. Dat de mens niet in staat is om zichzelf te redden. Sterker nog, dat de mens feitelijk in zijn ongeloof alleen maar slachtoffer is van de tegenstander. En iemand heeft dus gezegd, en ben ik het roerend mee eens, Satan heeft geen vrienden. En dan kun je wel aanbidden met Asjera's, voorspoed en geluk, hè. De tegenstander kan je heel wat moois voorspiegelen. Daar begint de geschiedenis toch ook mee, met Eva. God heeft zeker wel gezegd, ja, dat heeft God wel gezegd. Maar het is niet zo hoor, het is juist andersom. Als je daarvan eet, dan zullen je ogen open gaan, dan zul je als God zijn. Voorspoed, geluk, oh ja. Nee, Satan heeft geen vrienden. Hè, en, nou goed, dat zal in de eindtijd ook wel blijken voor Israël. En dan wordt het faillissement van de wereld aangetoond. En dan is daar één van de oudsten. Hè, gelukkig dat je nog oudsten hebt ook. En die wijst Johannes. En die zegt van, ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. Die is waardig om de boekrol te nemen en haar zegels te verbreken. En dan slaat Johannes zijn betraande ogen op en dan ziet hij, daar staat het, en ik zag een lam staande als geslacht. Is toch mooi? In de toekomst wordt de verbinding gelegd tussen het leeuw en de lam en het lam. En dan wordt gezien dat hij die dan zal optreden als de verlosser in de eerste plaats van Israël. Maar uiteindelijk ook de verlosser der wereld. dat die 2000 jaar geleden op aarde was als het lam van God. En zichzelf heeft overgegeven in de dood. Ja, om Israël te redden, om de wereld te redden. En in de eindtijd zal Israël leren, broeders en zusters, dat God de verlosser is. En dat hij de verlossing tot stand gebracht heeft in Jezus Christus zijn Zoon. Nou ja goed, dat is natuurlijk ook iets wat wij, ik zou haast zeggen, dagelijks moeten leren, nietwaar? En dat is ook wat Paulus zegt, hè, in Efeziërs hoofdstuk 6. Ze gesproken heeft over het geheimenis en over al die geweldige dingen die de Heer ons gegeven heeft. Het is toch prachtig als je dat allemaal leest. Dan komt hij in hoofdstuk 6 en dan zegt hij in het 10e vers, voorts, hè, wat er naar hoofd blijft, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. En dan laat Paulus die geestelijke wapenrusting zien, die wapenrusting Gods. En waarom heb je die nodig, zegt Paulus? Die heb je nodig om stand te houden in de boze dag. Oftewel de dag van de boze. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Hè, maar tegen de overheid, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de machten van de lucht. Het gaat om het systeem waar we in leven. En dit systeem van deze wereld is het systeem van de Satan. Daar leven wij middenin. Hè, en daar hebben we een wapenrusting van God gekregen. Die wapenrusting die wordt genoemd in Efeze 6. Hè, en dan zegt ook Paulus van mensen, verwacht het niet van jezelf. Ga niet in eigen kracht. Stroop niet je mouwen op en denk van, oh dat red ik wel. Want je redt het niet. Die macht die is veel te groot voor ons. Nee, doe de wapenrusting Gods aan. En als je die wapenrusting aangetrokken hebt, zeg het maar even in mijn eigen woorden, maar je kunt het lezen in Efeze 6. Dan zegt Paulus, dan zul je stand houden in de boze dag. Ja, want die wapenrusting, die bepaalt je namelijk in alle delen bij datgene, ja, wat God gegeven heeft. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja? En heeft alles gegeven wat je nodig hebt. Hij heeft een gewaad gegeven met een borstschild en een helm. Hè? En schoeisel. En hij heeft een schild gegeven. Het schild des geloofs. Waarmee je al de brandende pijlen van de Satan zult kunnen doven. Hè? Hanteer dat schild. En een zwaard. Ja. Ja, een zwaardje moet je eigenlijk zeggen. Het is een kort zwaard. Het is om af te weren, zou ik maar zeggen. Het is niet een groot zwaard, weet je wel, om een ander de kop eraf te houden. Nee, er zijn christenen die denken dat, hè. Die staan in de wereld. Hè? En die denken dat wij als christenen, wij moeten de wereld veroveren. Hè? En overal waar je je voedsel zet, dat land is van ons. Dan gaan ze bidden voor allerlei plaatsen, dan gaan ze steden claimen en zo. Dat ken je toch ook wel? Ja, daar zijn mensen vandaag mee bezig. Dom, dat is niet wat het woord zegt. Dat is ook niet wat het woord leert. Die wapenrusting is er niet voor om in de aanval te gaan. Nee, die is er voor om, ja, staande te blijven als je aangevallen wordt. Dat is, hebben we vorig seizoen niet over de Efezebrief gesproken? Ja. Ik denk dat we komen dit bekend voor. Ja. Oh, dan hoef ik er verder niks over te vertellen. Maar het is belangrijk. En zo moet Israël ook leren dat het volkomen afhankelijk is van de kracht en de sterkte van God. Hè, zoals God zelf ooit tegen Mozes heeft gezegd, weet je wel. Van, gij zult stille zijn en de Heere zal voor u strijden. Ja, maar dat is moeilijk hoor. Ja. Hè? Maar je wilt toch allemaal zelf doen, of niet? Ja, mensen zijn echte doe-het-zelfers. En de Israëlieten ook, hè. Daarom, je kunt ze nog nauwelijks op kwalijk nemen ook, dat doen we ook niet. We lezen het alleen maar en we trekken er lering uit en we zien het allemaal hoe het gegaan is. Maar het zijn mensen net zoals wij. Hè? Alleen, ja, de kracht van ons leven, broeders en zusters, zit er juist in dat niet wij krachtig zijn, maar dat God krachtig is. Zoals Paulus dat ook heeft geleerd in zijn leven. Hè? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, want in mijn zwakheid wordt zijn kracht geopenbaard. Hè? En de Heer die staat soms ook zwakheid toe in je leven. Hè? En goed, dan mag je je verlaten op de kracht van de Heer. En die kracht die is zo groot, broeders en zusters, dat zelfs de grootste vijand van ons als mensen, de dood, niet bij machten is om God te verhinderen zijn plannen ook met ons persoonlijk leven te volvoeren. Weet je nog? Ik ben de God die doodt en die doet herleven. En het ergste wat een mens zou kunnen overkomen in het leven hier op aarde, ook in de geestelijke strijd, is dat hij het leven erbij laat. Ja. De dood is de vijand van de mens. Maar wij mogen weten vanuit de Bijbel dat de dood een overwonnen vijand is. En voor ons is de dood niet het einde. Maar feitelijk, ja, de achtste dag, een nieuw begin. En zo zal Israël ook in de toekomst dat nieuwe begin krijgen. En door wie krijgen ze dat? Door de Heer Jezus Christus. En dan tenslotte, kan nog net, het is bijna 9:30. Komt Samgar in beeld. Weet je nog? Na hem nu kwam Samgar, de zoon van Anat. Wees nou eens eerlijk. Zat u daar nou op te wachten om te horen van wie Samgar een zoon was? Of niet? Als dat nou niet erbij gestaan had, was u dan van uw stoel gevallen van verbazing? Nee. Nee, hè? Nou ja, dat kan u wel schelen van wie dat een zoon is, toch? Ja. Maar het staat er wel. En omdat het er staat, ja, is het ook goed om er even over na te denken. En dat heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, ik zal dat ook een beetje voor u doen alvast. Maar weet je wat mooi is? Samgar, zijn naam, ja, heeft ook weer twee betekenissen. Enerzijds zwaard en anderzijds vreemdeling. Maar de meeste mensen die er een beetje verstand van hebben, die houden het toch wel op vreemdeling. En dat vond ik wel mooi hoor. Want Israël wordt in de toekomst verlost door iemand die onder hen destijds een vreemdeling was. Of niet dan? Ja, hij wandelde tenminste. Hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was een vreemde voor hen. En hij leefde ook het leven van een vreemdeling, toch? Van de verworpene. De vossen hebben holen en de vogel des hemels hebben nesten. En de zoon des mensen heeft geen steen om zijn hoofd neer te leggen. Hij was een pelgrim in mijn eigen land. Een vreemdeling. En die persoon die zal in de toekomst blijken de waarachtige verlosser te zijn. En nou is het mooie dat Anat, dat betekent antwoord. Dat wil zeggen, antwoord op gebed. Antwoord op gebed. Mooi hè? Ja, want het hele boek Richteren, daar lees je steeds weer dat de toorn van God komt. En dan komt er een vijand en die overheerst hen. En dan uiteindelijk, na veel verdrukking, wat doen de Israëlieten dan? Dan roepen zij tot God. En dan antwoordt God op hun gebed. En dan zendt hij een verlosser. Weet je hoe het in de eindtijd zal zijn? Ja, precies hetzelfde. Gelovig overblijfsel zal in de eindtijd, hè. Ik hef mijn oog op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En dan zegt de gelovige uiteindelijk, mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de eindtijd, in de grootste benauwdheid, zullen er zijn die tot God roepen. En God zal antwoorden op hun gebed. En hij stuurt Samgar, een vreemdeling. Maar als hij dan gestuurd wordt en hij ontmoet zijn volk, dan zullen de schellen van de ogen vallen. En dan zullen zij zien, hem zien, die een zoon is. Ze zullen een rouwklacht aanheffen over hem, die zij hebben doorstoken. Samgar. Ah, er is maar één zinnetje aan gewijd. Hè? Maar ook zoveelzeggend. En dan staat erbij, en hij versloeg de Filistijnen. En Filistijnen, dat zijn de aartsvijanden van Israël. En de Filistijnen staan ook weer voor alle vijandschap ten opzichte van Israël. Hij versloeg de Filistijnen met de meest moderne wapens die in Amerika gebouwd zijn. Ja. Nee, maar het is toch belachelijk als je dit leest, of niet? Hij versloeg de Filistijnen met een ossenstok. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als dat er nou 2 of 3 zijn, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Hè? 600. Maar 600 met een ossenstok. En dat is een stok waarmee je dus eigenlijk de os voordrijft. Het was een behoorlijke stok zo. En vaak zat er een ijzeren punt aan. Want dan kon je die os een beetje zo in de kont steken, weet je wel. Kom op, fuck! Hè? Ja, want ze hadden nog niet die dingen met batterijtjes, weet je wel. Dat vond ik vroeger wel eens leuk met die varkens, weet je wel. Dan kon je zo'n batterijtje. Tsk. Maar goed, die ossenstok. 600 man, kan dat? Nee, dat kan niet. Dat kan normaal gesproken, kan dat niet. Nee. Behalve als God aan het werk is. Dan kan het wel. He, en het mooie vind ik dat... En dat geldt ook voor de verlossing in de toekomst, broeders en zusters. Want ja, God, de Heer, die zal Israël verlossen door zijn machtige hand. He, en die heeft echt geen Uzi nodig, hoor. Nee, en die heeft ook geen Kalashnikov nodig. He, de Heer heeft al dat tuig wat mensen bedacht hebben, heeft hij niet nodig. He, de Heer hoeft slechts te spreken. En het is er. En hij zal de wetteloze, staat er in 2 Thessalonicenzen 2, verdoen door de adem zijns ons. Door zijn spreken, door zijn woord. Hij zal met zijn eigen middelen, hoe vreemd ook, zal hij de overwinning behalen. 600 man. Nou, 600, dat is een veelvoud van 6. Hè? 6 staat voor de mens. In de eindtijd is er het getal van de mens, namelijk 666. En daar heeft Israël in de toekomst mee te maken. Het getal van het beest. En onder zijn overheersing komt het terecht in die grote verdrukking. En als dan het overblijfsel roept tot de Heere, dan zal de Heere inderdaad antwoorden. En zij zullen zeggen, de Heere, Yahweh, is mijn God. En ik zal zeggen, dat is mijn volk. En hij zal ze verlossen. Amen. Tot zover. En dan zingen we na de dankgebed nog een lied. Ik weet niet of jij nog een lied hebt. Ja, ik heb het ook al een. Ik zat een 124 uit opwekking te denken. Maar jullie hebben die bundel, hè? Staat die daar ook in? Ik bouw op u mijn schild en mijn verlossen. Staat die erin?
Ja.
Nou.
Over 96.
Dat weet ik niet. Ja, ik heb een ander bundeltje, hè. 96? Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Dat gaan we zo dadelijk zingen. We gaan eerst samen danken. En dan krijgt u straks ook nog gelegenheid om uw gaven af te zonderen aan de Heer voor de kosten van dit soort, van deze avonden. En dan hopen we, maar in ieder geval over 4 weken dan, hè, de volgende keer. En dan is Hoyte weer, die gaat met Ehud aan de gang. Leuke een figuur, hoor. Zo'n linkspoot, hè, Ehud. Wist je dat? Nou. Goed, we gaan danken. Vader in de hemel, wil u hartelijk danken ook voor deze avond. Danken u bijzonder, Heer, voor de genade die u ons geeft. Dat we zomaar in alle rust die bij elkaar kunnen zijn, bezig zijn met de dingen van u. Heer, en dan mogen we uw woord lezen, we mogen dat overdenken. En ja, we komen altijd weer onder de indruk van de rijkdom van dat woord. Hoe bijzonder is dat, Heer, alles wat in het verleden gebeurd is, zoals we het nu ook lezen in het boek Richteren, dat er in zulke geestelijke lessen zijn weggelegd, dat er zo'n geweldige boodschap in zit. Een waarschuwing, een vermaning, maar ook een boodschap van troost, want het gaat steeds weer om de verlosser. En u bent de verlosser, en buiten u is er geen verlosser. U bent de enige, waarachtige God, schepper van hemel en aarde. U bent de verlosser en u bent ook de voleinder. En we geven u daarvoor de eer en wij danken u dat u mogen kennen. Heer, en dat we telkens weer mogen worden opgebouwd ook door het geestelijke voedsel dat we tot ons mogen nemen. En we willen u zo danken ook, Heer, als we de profetische lijnen zien in de schrift. Dat we mogen weten dat het ook met het volk van Israël uiteindelijk goed komt. Want u zult uw naam in hen en door hen verheerlijken. En dat zal doorgaan naar al de volkeren. Heer, u bent de koning der volkeren. En onder alle volkeren zal uw naam geëerd worden. De aarde zal vol worden van de kennis van uw heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dank u wel voor dat perspectief, voor die toekomst. En dank u wel, Heer, dat u ook zo in ons leven aanwezig bent. Dat u ons een wapenrusting gegeven hebt om stand te houden in de boze dag. Dat we daar ook mee toe kunnen. Dat we het altijd van u mogen verwachten. Dat onze kracht en onze sterkte niet in onszelf zit, maar in u. En dat we het ook altijd van u mogen verwachten. Heren, zo danken we u, loven we en prijzen we uw naam. En voor het verdere van deze avond en de tijd die voor ons ligt, mogen we elkaar aan u opdragen. Dank u wel dat u meegaat, dat u bij ons bent. We prijzen daarvoor uw machtige naam. Amen. Amen.